1. Ik gaf Lucy de oude teddybeer toen ze 10 was en ze noemde hem Mr. Pickle. Hij zit op het kussen van een met militaire precisie opgemaakt bed, de stijve lakens messcherp om de hoeken van de matras gevouwen. De chronisch onverschillige beer zit me uitdrukkingsloos aan te staren, zijn met zwarte draad geborduurde mond een sombere omgekeerde V, en ik moet me hebben verbeeld dat hij blij en zelfs dankbaar zou zijn als ik hem redde. Een bijzonder irrationele gedachte als we het over een knuffel hebben, zeker van een jurist en wetenschapper, een dokter die alles klinisch en logisch zou moeten benaderen. Verwarring en verbazing vechten om voorrang bij de onverwachte aanblik van Mr. Pickle in de video die zojuist op mijn telefoon is verschenen. Opnamen van een vaste camera, schuin naar beneden gericht, mogelijk door een piepklein gaatje in het plafond. Ik kan de gladde stof op de onderkant van zijn poten onderscheiden, de zachte krullen van zijn olijfgroene mohair, de zwarte pupillen in zijn amberkleurige glazen ogen, het gele stijflabeltje aan de knoop in zijn oor. Ik weet nog dat hij 30 centimeter lang was en dus een handige metgezel voor een wervelwind als Lucy, mijn enige nichtje en feitelijk mijn enige kind. Ik vond de speelgoedbeer tientallen jaren geleden op een gehavende houten boekenkast vol mufruikende, onbeduidende koffietafelboeken over tuinieren en zuidelijke paleisjes in een nogal exclusief wijkje van Richmond dat Carytown heet. Hij was gekleed in een smoezelig, gebreid wit schortje dat ik er meteen heb uitgetrokken. Vervolgens heb ik een aantal scheuren dichtgenaaid met steekjes waarvoor een plastisch chirurg zich niet zou hoeven schamen, hem in een spoelbak met lauwwarm water gelegd, hem gewassen met antibacteriële zeep die geen kleuren aantast en hem gedroogd met een föhn op de koele stand. In mijn ogen was het een mannetjesbeer en hij zag er veel beter uit zonder schortjes of andere dwaze kleertjes en ik zei plagend tegen Lucy dat ze nu de trotse eigenaar was van een blote beer.